Goedemorgen gemeente, allemaal hartelijk welkom in deze kerkdienst waarin voorgaat dominee Terpstra, predikant van de gereformeerde kerk op Urk. Ook de luisteraars die later via het internet met ons verbonden zullen zijn, hartelijk welkom. Fijn dat ook u met ons verbonden wilt zijn. Onze organist is Karel van Egmond. De collecte is bestemd voor instandhouding van onze kerk. De bloemen... Ja, ik zie ze binnenkomen. Oké, ik ga gewoon door. We hopen met elkaar op een goede en een gezegende dienst. Laten we nu gaan staan.
En deze dienst willen we beginnen door met elkaar te zingen van Psalm 3, het eerste vers van 3, vers 1. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. In de naam van die God die de trouw bewaart van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid. En die nooit in de steek laat enig werk dat zijn almachtige hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Psalm 3 verplaatst ons in de situatie van iemand die te maken heeft met vijanden, maar in de strijd rekent op de bescherming en hulp van de Heere. Zo tekent Paulus ons in Efeze 6 het beeld van de geestelijke strijd waar Gods kinderen middenin zitten en waarin de Heere zelf hen een wapenrusting aanreikt om te dragen en om zo beschermd te zijn in de strijd. Vanmorgen denken we na over twee onderdelen van die geestelijke strijd, van die wapenrusting in de geestelijke strijd, namelijk de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest. Dat is het woord van God. We gaan zingen van diezelfde Psalm 3, het tweede en het derde vers. 3, vers 2 en vers 3.
Morgen. volk met vrede.
In Psalm 119, vers 31 is in de oude Bijbel sprake van een goddeloos rot, een goddeloze bende, die het de dichter behoorlijk moeilijk maken, die dan mag belijden: ik heb toch uw wetten niet vergeten. En hopelijk is dat nog steeds wat Gods kinderen mogen ervaren, dat ze, hoe groot de druk ook is vanuit hun omgeving, toch de wetten van de Heere niet vergeten, maar met alle lek en gebrek uit dankbaarheid voor wat Christus deed, proberen na te komen. Druk vanuit de omgeving, druk vanuit een ontkerkelijkte, ongelovige samenleving. Druk op welke manier dan ook om de trouw aan God en gebod op te zeggen. En dan toch mogen weten wat Christus voor mij gedaan heeft, is zo bijzonder. Dat is levensreddend geweest en daarom wil ik uit dankbaarheid doen wat de Heere van mij vraagt. En wat de Heere van ons vraagt, komt vanmorgen tot ons vanuit Deuteronomium 5. Ik lees de 10 geboden vanuit Deuteronomium 5 en daarna dus Psalm 119, vers 31. God sprak en God spreekt nog steeds al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverig God. Een God die opkomt voor mijn eigen eer en die de eerste plaats die mij toekomt in uw leven niet wil delen met iets of iemand anders. Die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heer uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbatdag van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en omdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. En u zult geen overspel plegen. En u zult niet stelen. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste. Nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn stafvin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets dat van uw naaste is. En dan is het de Heere Jezus zelf geweest die deze 10 leefregels kort heeft samengevat. Toen hij zei: u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. 119 vers 31.
Ik uw wetten niet vergeet. tot uw roem ten breedste uit de meete.
Zullen we nu met en voor elkaar de Heere vragen om zijn zegen? Heere, wat een zonovergoten dag schenkt u ons. Het prachtige weer is een gave van u, Heere. Teken van uw bewogenheid en betrokkenheid op onze levens, ook in gewoon alledaags opzicht. U bent niet een God van de zondag alleen. U bent niet alleen een God van het geestelijke, om het zomaar even te zeggen. U bent ook een God van ons dagelijks brood. Van ons dagelijks werken. Van de natuur die ons elke dag omringt. Al was het maar in ons eigen voortuintje. U bent een God van 24 uur, 7 dagen in de week. U bent er altijd. U bent er overal. En het is u alles waard, Heere, dat uw kinderen u betrekken bij het leven van alle dag. Niet alleen dat ene uurtje op de zondagmorgen, maar dat ze de maandagmorgen ook met u beginnen. En de zaterdagavond bij wijze van spreken met u afsluiten. En op alle tussenliggende dagen, Heere, uw woord openen, de handen voor u vouwen en hun leven met u leven. Hoe makkelijk is het, Heere, zeker in deze tijd om part-time gelovige te zijn. Om een heel klein stukje van ons leven met u door te brengen. Een gebedje bij het slapen gaan, een uurtje op de zondagmorgen en het daarbij te laten. En voor de rest te leven alsof er geen God is. En misschien moeten we, Heer, als we terugkijken op de afgelopen weken, ook heel eerlijk zeggen dat we zo geleefd hebben. Alsof u een God was voor een heel klein stukje van ons leven. Heren, daar waar we u niet lief hadden zoals het had gemoeten. Daar waar we onze naasten niet lief hadden zoals het moest. Daar waar we u niet de hoogste eer gegeven hebben. Niet in alles voor u geknield hebben. Wil het ons genadig vergeven. Heren, we bidden nu ook om uw zegen voor deze dienst. We zijn hier samengekomen als een heel klein groepje. Waar de rest van Noordwijk bepaald niet wakker om ligt. Waar de rest van Noordwijk ook niks meer van snapt, Heren. Er mogen gelukkig nog andere christenen zijn die op andere plekken hier in deze plaats samenkomen. Maar het gros van de mensen, Heren, leeft het leven zonder u. En dan is het toch wel weer heel bijzonder dat u het ons in het hart hebt gegeven om samen te komen. En we willen nu bidden, Heren, dat het geloof dat zo snel gaat wankelen in de samenleving die u niet meer kent en dient, hier gevoed mag worden en versterkt. En als het zo is, Heren, dat hier mensen zitten die u niet kennen, die niet werkelijk met u leven, dat ze u dan mogen leren kennen, zichzelf mogen leren kennen als verloren zondaren. En u, Heere Jezus Christus, als een zaligmaker die maar wat graag de grootste van de zondaren komt redden. We bidden u om uw zegen over dit samen zijn. Voor ons hier aanwezig, voor degenen die meeluisteren op een later moment. We bidden nu voor die gemeenteleden die niet meer in ons midden kunnen zijn door ouderdom, ziekte of andere moeilijke omstandigheden. We bidden nu voor al diegenen, die heren, die we hier graag zouden willen zien, maar die niet komen of niet meer komen. Die eigenlijk zo'n band met de gemeente en ook met u zelf niet meer zo ervaren in hun leven, die u niet meer zo nodig hebben. Dan kan het gaan om partners, kinderen, kleinkinderen, andere familieleden, vrienden, bekenden, buurtgenoten. Ze zijn u bekend. En we bidden nu, heren, werk in hun hart en leven. Trek aan hen. En waar u trekt, heren, dan moeten mensen het van u verliezen. En heilzaam gelukkig is het moment als we het van u verliezen. En we aan uw voeten terechtkomen. Heere Jezus Christus, wees zo in ons midden aanwezig met uw geest. Open de mond van uw dienstknecht, die opgekomen is, die dankbaar is dat u hem hier veilig gebracht hebt. Zou u hem willen gebruiken als instrument van u, als uw mond tot ons. In Jezus' naam alleen. Amen. Ik lees een gedeelte met u uit de Bijbel. U kunt het vinden opgetekend in Efeze 6, de versen 10 tot en met 20. Efeze 6, de versen 10 tot en met 20. En daar lezen we het volgende in het 10e vers van Efeze 6. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest, en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Tot zover. We gaan met elkaar zingen een psalm waarin opnieuw de strijd naar voren komt en de reddende hulp van de Heere daarin, dat is 35 en daarvan de versen 1 en 3. Die psalm is wellicht wat onbekend, dus ik zou de organist willen vragen om psalm 35 even duidelijk voor te willen spelen. 35, 1 en 3. In Gods overwinning trekken wij ten strijd van dat mooie lied 247 uit de Evangelische Liedbundel. Zingen we de versen 1 en 2 als ik amen gezegd heb. 247, 1 en 2. Wat fijn dat er vanochtend ook wat kinderen in de kerk zijn. We zitten weer in de tijd van de wintersport. Hè? Tenminste, nogal veel kinderen op Urk, viel mij op, die zijn deze week toch op wintersport. Met hun vader en moeder, met anderen. En wat ik begreep is dat wintersport, skiën en zo, dat kan eigenlijk ook wel best gevaarlijk zijn. Dus eigenlijk vinden ze tegenwoordig, heb ik me laten vertellen, dat je een helm op moet. In ieder geval iets om je hoofd te beschermen. Want als je keihard onderuit gaat, hè, je bent nog niet zo goed in skiën of zo, en je valt keihard met je hoofd, kun je behoorlijk blesseren natuurlijk. Dus we snappen wel dat er iets van bescherming voor je hoofd nodig is, zeker voor de kinderen. Ik heb me ook laten vertellen, ja, ik moet me dat soort dingen laten vertellen hoor, want ik ben zelf niet zo'n skier, helemaal niet zelfs. Ik krijg al een paniekaanval als ik die dingen zie, de gedachte dat ik erop moet houden op. Maar als je dan gaat skiën, zo laat ik me vertellen, dan heb je verschillende routes, tracés, banen, hoe je het ook noemen wilt. Bijvoorbeeld een blauwe, een rode en een zwarte. En de blauwe, dat is dan die is zeg maar gewoon vlak en zo. Dat is niet zo gevaarlijk. En de rode, die gaat wel iets steiler naar beneden. En zwart, dat is helemaal... Nou, als je dan nog niet zo goed bent in skiën, hè, je bent nog klein of zo, dan wil je niet op de zwarte baan terechtkomen, want dat kun je nog niet. Nou, dan moet je gewoon de bordjes goed blijven volgen, de blauwe pijltjes, en dan blijf je op de goede route, dan blijf je op de goede weg. En dan kom je niet op dat gevaarlijke zwarte traject terecht, zeg maar. Nou. Paulus heeft het ook over een situatie waarin het gevaarlijk is. Dat is de strijd die Satan, de duivel, is begonnen tegen de kinderen van God. Ze hebben last van hem, want hij vindt het vreselijk dat ze bij de Heer Jezus horen. Nou, Satan die zorgt niet voor schade aan je hoofd, maar hij kan wel zorgen voor schade in je hoofd eigenlijk, in je gedachten, in je hart. Hij kan proberen je te ontmoedigen. En daarom zegt Paulus, zet nou een helm op je hoofd. De helm van de zaligheid. De helm van de redding. Denk eraan wat God zelf zegt in zijn woord, dat Satan nog zo erg kan proberen om je te ontmoedigen. Maar dat de Heere God ervoor zorgt dat je veilig aankomt in de grote toekomst die hij voor de kerk, voor iedereen die in hem gelooft, heeft klaargemaakt. Vergeet dat nooit, laat je niet ontmoedigen, zet de helm van het heil op je hoofd en neem het zwaard van de geest mee in de strijd. Dat is het woord van God, dat is de Bijbel met al zijn beloften die ervoor zorgen dat je op de juiste route blijft. Dat is wat Paulus ons voorhoudt in Efeze 6 vers 17. Daar vinden we ons tekstvers. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest. Dat is Gods woord. Ik heb boven de preek geschreven het profiel van een strijder in de geestelijke strijd. Het profiel van een strijder in de geestelijke strijd. Helm op. Zwaard gereed. Helm op, zwaard gereed onder de kop, het profiel van de strijder in de geestelijke strijd. Allereerst dus helm op. Gemeente, ik ben al een hele poos bezig met mijn gemeente op Urk om de Efeze brief door te nemen, alweer een jaar of twee. Gedeelte voor gedeelte, en wat een lessen mag je dan opdoen. Ook over hoe God de gemeente in deze wereld bedoeld heeft. Namelijk om licht te geven. Over hoe God zijn individuele kinderen in deze wereld bedoeld heeft. Namelijk om licht te geven. En dat heeft voor Paulus alles te maken met het werk van de Heilige Geest. Heel belangrijk in deze brief is wat we lezen in Efeze 5 vers 18. En wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. Paulus zegt er eigenlijk, de Heilige Geest van God heeft de controle over jullie levens genomen, toen jullie tot geloof kwamen. Daarmee heeft hij ook de controle genomen over het leven van de gemeente. De geest is de beheersende kracht. Hij die het leven in, uit en met Christus schenkt. Maar vervolgens zegt Paulus, moet je de Heilige Geest ook de controle laten. Hè? Je moet niet proberen om met de Heilige Geest mee te sturen. Laat staan hem het stuur uit handen te trekken. Als gemeente of als individuele christen. Laat de Geest de controle uitoefenen. En als dat gebeurt, zegt Paulus, heel in het kort, want ik kan natuurlijk niet heel die brief met u samenvatten vanaf 5 vers 18. Maar als dat gebeurt, zegt Paulus, als jullie door de geest laten sturen, dan gaat de geest alles op Christus richten. En dan zijn jullie bereid onder meer om uit ontzag voor koning Christus elkaar onderdanig te zijn, elkaar te dienen. Omdat je juist waar de geest het voor het zeggen krijgt, ziet dat de geest van God het beeld van Christus uittekent in de levens van de gelovigen. En dat maakt hen bereid om te dienen zoals hij gediend heeft. Denk aan die voetwassing bij het laatste avondmaal. En reken maar dat een gemeente die zo bevangen wordt door de geest en elkaar gaat dienen, opvalt in een wereld vol egoïsme, liefdeloosheid en haat. Ook hier in Noordwijk. Paulus gaat door. Hij zegt, daar waar de geest de controle heeft, daar veranderen ook relaties op het erf van de gemeente. De huwelijksrelatie, de gezinsrelatie en de relatie die heren en slaven, werkgevers en werknemers met elkaar mogen hebben. In al die drie relaties richt de geest dan, net zoals in de gemeente, alles op Christus. Zodat de man bereid is om het hoofd van zijn vrouw te zijn en zijn vrouw te verzorgen als zijn eigen lichaam. Zoals Christus het hoofd van de gemeente is en de gemeente koestert en voedt zoals zijn eigen lichaam. Omdat de gemeente zijn lichaam hier op aarde is. Zo vallen Gods kinderen op in het donker van deze wereld, daar waar de geest hen aanstuurt. En reken maar dat Gods kinderen zo levende getuigen zijn en licht in het donker, ook hier in de samenleving van Noordwijk, waar, zoals ik in het gebed ook al aanhaalde, volgens mij niet veel mensen meer een kerk van binnen zien, niet veel mensen meer de Heere Christus kennen. Wat is het dan een ontzettend voorrecht als die mensen, ook als de Bijbel dicht blijft, een levende Bijbel voor zich zien in jouw leven. In de levens van andere christenen, in het leven van een christelijk echtpaar, in het leven van de gemeente hier ter plaatse, deze voortgezette gereformeerde kerk. Maar daar waar de geest het voor het zeggen krijgt, kan de gemeente erop rekenen en kan Gods kind erop rekenen dat er ook negatieve aandacht is. Niet iedereen is blij met een gemeente die schittert in het donker. Gods grote tegenstander, met name de Satan, ontketent een geestelijke strijd tegen de gemeente, omdat hij de Heere van de gemeente, en dat is Christus, zo intens haat. Vandaar dat we in vers 11 lezen over de listige verleidingen van de duivel. Gods kinderen en Gods gemeente krijgen zoals Adam en Eva te maken met die slang die ons heel behoedzaam van het dienen van Christus probeert af te helpen. En hij wordt daarbij geassisteerd, vers 12, door de machten, de wereldbeheersers, de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Satan wordt bijgestaan door een heel legertje van demonische bondgenoten. En hoe stand te houden tegen die grote tegenstander met al zijn satanische helpers. Daar gaat het Paulus om in de versen die ik u heb voorgelezen. Dan zegt hij verschillende dingen. Allereerst, vers 10, wordt gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Christus is degene die boven alles staat. Christus heeft in zijn opstanding en hemelvaart Satan en zijn bondgenoten ver achter zich gelaten. Ja, onder zich gelaten. Hij heeft ze overwonnen in zijn dood aan het kruis. En hij heeft alle macht. En Paulus' advies in vers 10 is, schuil in en achter zijn overwinnende kracht. Verder zegt Paulus een aantal keren in dit gedeelte dat Gods kinderen stand moeten houden, niet Satan overwinnen in de geestelijke strijd. Dat heeft Christus al gedaan, maar vervolgens wel
dat jezelf en dat kleine stukje geestelijke grond dat je als het ware inneemt, verdedigen op dat Satan jou niet overwint en jou niet als het ware onder de voet loopt. Hou stand. En stand houden in de strijd doe je alleen maar als je je bewust bent van het naderen van een vijand. Van het feit dat hij elk moment zou kunnen toeslaan. Hou stand. En op de derde plaats, draag de geestelijke wapenrusting. God staat voor je met een hele wapenrusting. En Paulus zegt, neem die aan. Niet een stukje, niet wat jij denkt dat je nodig hebt, maar het geheel van die wapenrusting die de Heere aan zijn kinderen schenkt. En wat omvat die wapenrusting dan precies? Nou, Paulus omschrijft dat vanaf het 14e vers, dan heb je de gordel van de waarheid. Je moet je voorstellen dat de soldaat in die tijd blijkbaar een soort van lang gewaad aan had. En om dat op zijn plaats te houden en niet te struikelen, had je een gordel nodig. Paulus zegt, je struikelt niet in de geestelijke strijd als je voorzien bent van de gordel van de waarheid. Als je je laat leiden door Gods ware woord. En je bent beschermd als je het borstharnas van de gerechtigheid draagt. Als je zeggen mag, als je Satan recht in zijn gezicht kunt zeggen, ik bouw en vertrouw niet op mijn eigen werk. Dan zou je me zomaar onderuit kunnen schoffelen. Met al mijn feilen en falen. Maar ik schuil achter het volbrachte werk van een ander en ben daarom rechtvaardig voor God. En het is ook nodig het juiste schoeisel te dragen in de geestelijke strijd. Dat is vers 15. Het schoeisel van de bereidheid van het evangelie van de vrede. Dus het is nodig dat je toegewijd bent aan het evangelie van de vrede. Aan het goede nieuws over Christus die vrede kwam werken met zijn Vader in de hemel. Door zijn volbrachte offer voor mensen die uit zichzelf vijanden van de Heere zijn. En die door zijn kruisdood ook vrede kwam bewerken tussen mensen onderling binnen de ene gemeente. Een heel belangrijk gegeven voor deze brief. Wat ook nodig is, is het hijsen van het schild van het geloof. Dat is het vertrouwen op de Heere. Het gelovig zien op die overwinnende koning. Zodat de vurige pijlen van Satan die hij afvuurt op je gedachten leven en op de zwakke plekken in je karakter ook, in je handel en wandel, je niet kunnen schaden. Als je je eigen zwakheid voelt, richt dan de blik niet op jezelf, maar op hem. En zo komen we toe aan vers 17, waar sprake is van de helm van de zaligheid die genomen moet worden. Wat voor helm is dat nu? Wel, laten we allereerst beginnen met het nuchtere gegeven dat het leven uit het geloof niet altijd meevalt. Laten we eerlijk zijn. Ik spreek wel eens belijdeniscategezanten die het belijdenisseizoen fantastisch vinden. Dus de categorisatie. Die op een hoogtepunt staan als ze de dienst hebben. En als ze dan te horen krijgen van ja, welkom in de strijd. Dat wordt nog wel eens gezegd op Purk als je belijdenis hebt gedaan. Ja, dan kunnen ze zich daar zo weinig bij voorstellen. Hoezo strijd? Hoezo strijd? Je voelt de Heer zo dichtbij, je geloof wordt elke week gevoed en het is fijn met elkaar. En dat de onzekerheid terugkomt, de twijfel weer toeslaat, de laksheid je weer in zijn greep zou kunnen krijgen. Je kunt het je eigenlijk niet voorstellen. Tot de belijdenisdienst geweest is en de slapheid weer toeslaat, de twijfels weer opkomen. Er dingen gebeuren in je leven waarbij je weer ervaart van waarom toch Heer, waarom leidt u mijn leven zo op dit moment, waarom moet het allemaal zo lopen en je schrikt ervan, je had gedacht, dit kan toch niet, ik stond op een hoogtepunt en waar is het positieve gevoel van toen en je voelt je ontmoedigd worden. Gods individuele kind kan dat op verschillende momenten in het leven ervaren. Natuurlijk niet alleen na een positief belijdenisseizoen. Dat kun je verderop op de weg van het geloof. Kun je ook van dat soort ontmoedigde tijden kennen of niet. En wat te denken van de kerk. Van de gemeente. U bent met een klein groepje. Maar als ik zo landelijk om me heen kijk. Ja, ik weet ook wel waar ik buiten Urk kom preken. Preek ik altijd voor tientallen. Niet voor honderden. En als ik dan om me heen kijk naar de leeftijdsopbouw. En als die mensen zelf eens om zich heen kijken, dan kunnen ze voor de vraag komen te staan van ja, hoe lang gaat dit eigenlijk zo nog door? Gaan wij dit nog wel volhouden? En dat is dan ook wel een beetje het beleid van sommige kerken hoor. Om zo lang mogelijk te overleven, om de boel maar te rekken, om dit seizoen maar weer door te komen, om voor dit seizoen maar zo min mogelijk vacatures in de kerkenraad over te houden. Rekken, rekken, rekken. Moedeloos rekken deed je soms. Waarbij je soms nog extra ontmoedigd wordt door weer een kerkelijke statistiek. Hè? Eens in de zoveel jaar, dan komt er weer zo'n bericht naar buiten dat het aantal kerkgangers weer met zoveel is afgenomen en nog verder gaat afnemen. Voorspellingen die gewoon ook altijd uitkomen, laten we eerlijk zijn. Voorspeld wordt dan dat de kerkgang nog verder zal afnemen. Hè? Het ledental neemt af, maar de kerkgang neemt meestal nog meer af. En je vraagt je af, ontmoedigd af, zal er voor mijn kinderen of kleinkinderen straks überhaupt nog wel een kerk zijn waar ze naartoe kunnen? Waar moet het in geestelijk opzicht heen met Nederland? En Gods kind en Gods gemeente raken ontmoedigd. Paulus zegt, dat is Satans werk. Het is de duivel die gooit met projectielen in de geestelijke strijd, waarmee hij je behoorlijk verwonden kan. Niet zoals wanneer je valt bij het skiën dat je hoofd gewond kan raken. Nee, die projectielen van Satan, die zijn in feite nog veel gemener. Want die kunnen doordringen in je gedachtenleven. Die vallen zelfs in je hart. En ze liggen je als een blok beton op je maag, als het ware. Je voelt je zwaar, je voelt je ontmoedigd. En dat is precies wat Satan wil. En om hem geen kans te geven jou met dat soort ontmoedigende projectielen te treffen, zegt Paulus, draag nou de helm van de zaligheid. De Heere, bied je die helm aan, alsjeblieft. De helm van de zaligheid, zet hem op. Wat wordt er met die helm bedoeld, met die zaligheid? Zaligheid, ik denk niet dat jullie beiden weten wat dat is. Zaligheid is best een lastig woord. Nou, wij zouden vandaag de dag, denk ik, zeggen redding. God redt mensen. God heeft mensen gered, God redt mensen en God zal mensen redden. Dat zijn drie dimensies, verleden, heden en toekomst aan de redding die van God afkomstig is. Hè? De verleden dimensie, de kinderen van God, de mensen die hier Jezus mogen kennen, weten daar iets van in hun leven. Hoe God hen op enig moment, misschien weet je het zelf niet eens wanneer, maar hij heeft stilgezet op je weg. En je van een kind van de toorn tot een aangenomen kind van de Vader heeft gemaakt. Hoe je als een verloren zondaar met al je zonden en schuld aan de voeten van de Heer Jezus terecht kwam. En heel die last aan hem mocht kwijtraken. Aan zijn doorboorde voeten neer mocht leggen om ze daar ook te laten. Zo heeft God je in het verleden gered. Maar die zaligheid waar hier sprake van is, dat reddende, staat er letterlijk, dat reddende van God, heeft ook een toekomstige dimensie. Er komt een dag aan waarop God de eindoverwinning boekt. Om met de taal van Openbaring te spreken, waarop het beest met zijn leugenprofeet geworpen zal worden in de poel van brandend zwavel. Voor eeuwig ten onder zal moeten gaan. De dag waarop Christus terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. De dag waarop de schepping verheerlijkt en vernieuwd zal worden met de kinderen van God, die hun lichamen dan heerlijk uit de dood zullen ontvangen. Dat is de eindredding waar Gods volk dwars door deze wereld heen naartoe op weg mag zijn. Wat een bemoedigend vooruitzicht. Als in onze tijd Satan met zijn trawanten het lijkt te winnen. Niet door massas mensen te bevangen met occultisme en het oproepen van geesten, maar veel geniepiger. Hè? Er is ook sprake van listige verleidingen in vers 11. Satan die je gewoon influistert via de mensen om je heen, via de media, via de social media, dat toch niet zo leuk is als een leven zonder God. En massa's mensen laten zich verleiden door die leugen, zoals Adam en Eva in het begin. En je ziet Satan in de levens van miljoenen Nederlanders zijn overwinningen boeken. En je denkt misschien, waar moet dat op af?
En om dan toch te mogen weten dat die aartsverleider het eens zal moeten afleggen. Dat zijn rol eenmaal is uitgespeeld. En dat hij ook u persoonlijk eenmaal niet meer zal kunnen ontmoedigen. Omdat hij voor eeuwig neerligt in die poel van brandend zwavel. Dat is een heerlijk vooruitzicht. Ja, maar zult u zeggen, er is nog wel een verschil tussen verleden en toekomst. Hè? Daar zit nog een hele tijd tussen. Dat is het heden. Dat is het leven van 2019. Voor mij persoonlijk, voor ons als gemeente. Wie garandeert nou dat ik de eindstreep haal? Want Satan gaat nu nog rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi om te verslinden. Hij is een verslagen vijand, maar hij is wel een verbitterde vijand. In, laat het zomaar even zeggen, met de vergelijking uit de Tweede Wereldoorlog. Dit laatste jaar van de oorlog dat hij nog te gaan heeft na de D-Day van Goede Vrijdag en van Pasen. Kan hij mij niet alsnog neervellen? Nee, zegt Paulus, want je mag die helm van de zaligheid opzetten. En die zaligheid heeft ook een tegenwoordige, een hedendaagse dimensie. In die zin dat als God je eenmaal gered heeft uit zonde en schuld. Als God besloten heeft met jou op weg te gaan, op weg naar die grote dag die komen zal. Hij je ook gaande houdt in het hier en nu. En ervoor zorgt dat jij veilig aankomt daar waar je verwacht wordt. Hè? Als God je eenmaal de zaligheid geschonken heeft, ontneemt hij je dat cadeau nooit meer. Als God je eenmaal gered heeft, houdt hij je staande in de genade tot de jongste dag. En dat mag toch het vertrouwen aan Gods kerk en aan Gods gemeente geven om gaande te blijven in het hier en nu. Zolang het hier en nu ook nog duurt. Zolang Christus nog niet is teruggekomen. Dat mag hoop en zekerheid geven aan Gods kerk hier in Noordwijk en aan Gods kind hier ter plaatse. Het profiel van een strijder in de geestelijke strijd. Helm op en op de tweede plaats zwaard gereed. Want we lezen in vers 17 ook. En neem het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Ja, wat voor zwaard is dat? Als je het in het Grieks bekijkt, dan staat er Magaira. En de Magaira, als ik me goed heb laten informeren, dat was een kort verdedigingszwaard. Dat was meer een soort van dolk. En we lezen daar ook van in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld als Jezus met zijn leerlingen in Gethsemane is. Dan komt Judas eraan met dat arrestatieteam, met dat demonische leger van hem. En als Jezus dan zich laat overmeesteren en zich laat aanhouden, dan kan Petrus dat natuurlijk niet aanzien. En die trekt zijn Magaira, zijn verdedigingsdolk, en slaat de knecht van de hoogpriester zo het oor af. Misschien in de hoop zo alsnog de bevrijdingsoorlog te ontketenen, die niet alleen Jezus zou moeten ontzetten, maar ook de Romeinen het land uit zou moeten jagen. Misschien wel gearresteerd door 12 legioenen, engelen van de Vader in de hemel. Wie weet wat Petrus in zijn hoofd heeft, maar hij neemt de verdediging met die Magaira, met dat korte zwaard ter hand. Waar Jezus kort daarvoor ook toe opgeroepen heeft, hè? Nee, niet Petrus heeft opgeroepen om te doen wat hij daar uiteindelijk doet in Gethsemane. Maar hij heeft wel gezegd van, joh, mooi allemaal. Maar je hebt rekening te houden met een vlucht in deze wereld. En op die vlucht zul je je moeten verdedigen wellicht. Zorg voor een zwaard, een Magaira. Verkoop desnoods je bovenkleed om maar zo'n zwaard te kunnen bemachtigen. Want als ik onder de misdadigers gerekend ga worden, mijn discipelen, moeten jullie daar rekening mee houden dat dat voor jullie ook geldt. En jullie hoeven je niet als makkelammetjes te laten uitleveren. Een leerling van Jezus moet van 70 maal 7 maal vergeven weten, maar hoeft zich niet te laten wegvagen. Zwaard gereed. Nou, ik denk dat daar wel wat lessen uit te trekken zijn voor het christen zijn in de samenleving van 2019. Christenen hoeven niet over zich heen te laten lopen. Christenen worden uitgemaakt voor achterlijk. Hun standpunten worden uitgemaakt voor achterlijk. Dat is weer aan het licht gekomen na
alle ophef rond de Nashville-verklaring van een paar weken terug, waarbij een groep predikanten meende standpunt te moeten innemen tegen de acceptatie van homoseksuele relaties in de samenleving enzovoorts. Ik ben geen voorstander van die verklaring, beslist niet. Maar de reacties die loskwamen maken voor mij wel weer duidelijk hoe bedreigd onze positie in deze samenleving is. Hoe ver losgezongen de samenleving als geheel is van het christelijk geloof, het bijbelgetrouw christelijk geloof, hoe weinig begrip er eigenlijk nog is. En dan zeg ik dat christenen zich niet hoeven op te stellen als makke lammetjes. Nee, ze hoeven niet het zwaar te hanteren om, zoals bepaalde stromingen uit een andere godsdienst willen, de ongelovigen te doden of met geweld het Rijk van God te vestigen. Maar verdedigen mogen ze zich met het verdedigingszwaard met de Magaira in de hand. Dat is tenminste wat Paulus zegt. Neem het zwaard van de geest, neem Gods woord. Want daarmee geeft Paulus dus een uitleg van wat dat zwaard van de geest is, hè? Dat is het woord van God. Dat zijn die 66 geïnspireerde boeken. Paulus wist natuurlijk alleen van het Oude Testament. Wij voegen de boeken van het Nieuwe Testament erbij. God heeft door zijn Heilige Geest 66 geïnspireerde Bijbelboeken gegeven, die daarom het zwaard van de geest zijn. En hij inspireert ook de Bijbellezer met zijn geest, zodat hij de boodschap van dat woord van God, van dat zwaard van de geest verstaat. En in de geestelijke strijd ook kan toepassen op de manier waarop Jezus dat ook kon in de woestijn, toen Satan hem belaagde. He, u weet het wel, gevast 40 dagen, 40 nachten, Satan die op hem afkomt. En hij probeert wijs te maken dat hij wel even steen in brood kan veranderen, van het dak van de tempel kan springen, even een kniebuiging voor Satan kan maken om alle macht in deze wereld te ontvangen. En dan weerstaat de Heere Jezus hem met het zwaard van de geest, met het woord van God. Nee, Satan, want een mens kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat de Heere gesproken heeft. Nee, Satan, ik ga de Heere mijn God, mijn vader niet op de proef stellen. Nee, Satan, ik kniel voor de Heer alleen en ik aanbid hem alleen. Driemaal een citaat uit het Bijbelboek Deuteronomium, dat Jezus erbij bepaalt dat zijn vader alleen de hoogste eer en gehoorzaamheid toekomt. En wat ik ons toewens voor deze tijd is dat wij speurders zullen worden in het woord van God, om dat zwaard van de geest te leren hanteren, om teksten paraat te hebben die we Satan desnoods in het gezicht kunnen slingeren zoals Jezus dat deed. Teksten zoals de Heer Jezus aanhaalt, hè? Uit Deuteronomium. Teksten die erop wijzen dat er slechts één God is die alle eer en aanbidding toekomt. Daar waar Satan ons wijs maakt in deze tijd en cultuur, dat het heel goed is om jezelf de hoogste eer, lof en aanbidding toe te eigenen en God van de troon te stoten en hem te verdringen naar de rand van het leven of hem daar zelfs overheen te duwen. Maar dit zwaard van de geest, dit woord van God, is niet alleen het geschreven woord van God, maar het is ook, hoe zal ik het even zeggen, dat je in een situatie geroepen wordt en gedrongen wordt om het woord van God na te spreken. Bijvoorbeeld als je aangesproken wordt op, of zelfs aangevallen om je geloof, dat je dan geroepen wordt om het zwaard van de geest te hanteren. En dat je dan naar Jezus' eigen belofte biddend omhoog mag zien en je door de geest mag laten leiden om in die situatie van druk het woord van de Heere na te spreken, zo het zwaard van de geest te hanteren. Ik heb dat op de belijdeniscategorisatie dit seizoen ook weer meegemaakt, dat er jongeren zijn die zeggen, dominee, ik weet het zo nu en dan niet. Dan word ik aangesproken op mijn geloof of aangevallen en wat moet ik nou zeggen? En dan mag ik voorhouden wat de Heer Jezus daar zelf ook over gezegd heeft in Matteüs 10. U bent het niet die spreekt, maar de geest van uw vader die in u spreekt. Dus wees niet bezorgd over wat je moet zeggen. Het is de Heer zelf die door zijn geestje het zwaard in handen geeft om op dat moment, in die situatie, het geloof te verdedigen zoals dat nodig is. En dikwijls, zeg ik er dan bij, is de beste verdediging, de beste hantering van het zwaard, niet dat je allerlei argumenten en strijdpunten weerlegt en daarin thuis bent, maar eenvoudig getuigt van wie de Heer in jouw leven voor jou geworden is. Ik denk ook aan wat anders. Het zwaard van de geest, Gods woord, kan Gods vijanden niet alleen het zwijgen opleggen, maar kan zelfs van vijanden vrienden maken. Daar waar het woord van God klinkt, daar waar het zwaard van de geest gehanteerd wordt, ook in de prediking van het evangelie, zoals nu, of in situaties van evangelisatie, daar kan het zomaar zijn dat de geest zelf, met dat woord in de hand als zwaard, tegenstanders heilzaam neervelt op het slagveld van de vrije genade, zoals ze vroeger zeiden. Zodat die mensen zichzelf leren kennen als vijanden van God en van zijn genade. Rebellen tegen hem. Mensen die zich tegen hem verzet hebben. Het gelovige moeilijk hebben gemaakt. Altijd de spot dreven met het geloof. Maar tenslotte niet anders kunnen dan zeggen: Heer Jezus, u had gelijk. U heb ik nodig. Al vecht ik tegen u, al heb ik geen zin aan u, maar ik moet mijn weerstand opgeven, omdat ik met het zwaard van de geest getroffen ben, nu machteloos neerlig, gevallen ben, maar om weer op te staan tot een nieuw, tot een ander leven in en door u. Dat is de kracht van de verkondiging van Gods woord. Dat is de kracht van het zwaard van de geest, dat het in staat is om de grootste van de vijanden van God en van zijn genade nog te overwinnen en een nieuw, een ander, een eeuwig leven te schenken. De vraag aan u is of u al zo overwonnen bent en vervolgens ook bereid bent om in biddend opzien dat zwaard van de geest te hanteren. Amen. Deze zonovergoten dag,
Mocht uw woord opengaan en laat het zomaar geweest zijn, Heere, dat lichtstraal vanuit uw woord ons ook van binnen verwarmd hebben, verblijd hebben. Heere, dat als we uw kind mogen zijn door genade, we licht hebben ontvangen voor wat betreft de strijdsituatie waar we in zitten. Maar ook hebben mogen zien door datzelfde licht welke wapenrusting er voor uw kinderen klaar ligt. Ja, zelfs een helm van de zaligheid en een zwaard om te hanteren. Het zwaard van de geest, dat is uw woord. Heer in de hemel, u kent de strijdsituatie van de gemeente hier ter plaatse. Klein, weinig mensen die veel moeten doen. Wil ze kracht en moed geven. En kon het zijn ook nog wat uitbreiding geven van het aantal. Heer, wilt u geven dat de woordverkondiging nog mensen mag trekken. Mensen die hongerend en dorstend zijn naar het woord van u. Mensen die zoeken naar de zin van hun leven. En geef dat deze gemeente hen niet alleen zal ontvangen, maar hen ook actief zal opzoeken met de beperkte middelen die daartoe voorhanden zijn. Zegen de zieken die er zijn in het midden van de gemeente. Wees met degenen die bezig zijn met behandelingen. Geef nog beterschap waar het in uw raad kan bestaan. Wees met degenen die geestelijk lijden. Wees met degenen die hun krachten op hogere leeftijd voelen afnemen, die niet meer zoveel kunnen als ze wel graag zouden willen, die tegen hun grenzen aanlopen tot hun frustratie. Wees met degene die rouw dragen. Ontferm u, Heere, ook over de ambtsdragers van deze gemeente, de predikant, de ouderling, de diaken. Gedenk hen in hun werk en inzet. Zegen alstublieft ook het landelijke kerkverband van de voortgezette gereformeerde kerk, ook in de bezinning over de toekomst die gaande is. En wil geven, Heere, dat we hier in Noordwijk nog machtig mooie dingen van u mogen zien. Zoveel mensen om ons heen, Heere, die niet van u weten. Breng ze tot bekering en tot geloof. Zet het werk van uw genade hier ter plaatse voort. Ja, Heere, kom met uw geest opnieuw over Nederland. Zegen degene die ons moeten leiden, plaatselijk, op provinciaal niveau, landelijk en Europees niveau. We denken ook aan de verkiezingen die eraan zitten te komen, de Europese verkiezingen, provinciale staten. We bidden u voor ons vorstenhuis. We bidden u voor vervolgde christenen, dat zijn er velen in deze wereld, wil ze gedenken. De leidende volken van Syrië, Noord-Korea en zoveel andere plaatsen, wilt u ze gedenken. En wees ons nabij in de week die voor ons ligt. Help ons in de geestelijke strijd. Geef dat we zicht houden, bemoedigd en wel op de overwinning. Of geef dat we ons nog laten overwinnen door het werk van uw geest, als we nog vijanden van u en van genade zijn. Zo bidden en danken wij u. In Jezus' naam alleen. Amen. U kunt uw gaven geven waarna wij 3 en 4 zingen van hetzelfde lied 247. 3 en 4 van 247 naar de inzameling. Thank you. Bewaar het woord in uw hart. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de kostbare inwoning van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen.
Amen.